Wat heerlijk om zo'n heilige stilte echt te ervaren. Ik wil met u nadenken over een gedeelte in de Bijbel. Dat gaat over een kamerling die een vraag heeft. En die vraag die heb ik eigenlijk ook als thema van deze dienst eigenlijk genomen. Als thema van de prediking. En dat is een tekst uit Handelingen 8 vers 31. En daar staat dat die kamerling die vraagt, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En dat zo dadelijk zullen we lezen waar die vraag eigenlijk op slaat. In onze tekst staat, hoe zou ik dat dan kunnen, hoe zou ik dat kennen als niemand mij uitleg geeft? Dat is een gedeelte wat daar ook in voorkomt. En ik wil met u lezen Handelingen 8 vers 26 tot en met 39. Een engel van de Heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar de weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. Filippus haste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? In een andere vertaling staat, hoe zou dat kunnen als niemand mij de weg wijst? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dat was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid, als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op de aarde leeft hij niet meer. Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei, kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Ik wil nog graag met u bidden. Vader, we willen u zo danken dat we in die rust en die stilte bij u mogen zijn. En ik wil ook zo bidden dat u me een grote vrijmoedigheid geeft om te spreken. En ook dat er in grote vrijmoedigheid geluisterd wordt. Vader, dat ik echt met passie het evangelie mag geven en uit mag delen. En dat we ook echt onze harten echt mogen openen. En we weten, Vader, dat u alleen de ziel van een mens kunt raken. En ik bid zo dat u deze woorden die zo op papier staan, dat u daar leven in blaast door uw Heilige Geest. En we dragen zo elk moment nu zo aan uw diepe genade op. Amen. Weet je, het kenmerkende van deze geschiedenis is dat God niet alleen naar de massa kijkt, maar dat hij heel erg ook geïnteresseerd is in het individu. We zien dat in de Bijbel onder andere doordat Jezus zeg maar een vrouw ontmoet aan een put, een Samaritaanse vrouw, en daar een gesprek mee begint. We zien het onder andere als hij ziet dat er een weduwe een zoon moet begraven en hij daar blijft stilstaan en zich daarin echt verdiept. We zien het aan de ontmoetingen met prostituees. We zien het aan de ontmoetingen met tollenaars. En vanmorgen zien we, of vanmiddag, zien we ook dat die 8 dopelingen daarvan een sprekend voorbeeld zijn dat God in het bijzonder in het individu geïnteresseerd is. Zoals ook hier in die kamerling. Zo is hij ook geïnteresseerd in mij En is die geïnteresseerd in u zoals u hier zit? En weet u, als u die geschiedenis in de context leest, dan is het zo dat als ik de Bijbel bestudeer en ook me voorbereid op de preek, dan kijk ik steeds van waar is dat gedeelte ingebed. Ik lees niet alleen het gedeelte waar we zo vanmorgen over spreken, maar ook wat ervoor en dat erna komt. En dan ziet u dat Filippus, die is eigenlijk in een druk werk is die bezig. Hij is bezig in Samaria, daar is een grote vervolging geweest. Stefanus die is gestenigd. Daardoor is in Jeruzalem is zeg maar de hele gemeente, de hele kerk uit elkaar geslagen. En die mensen die verdelen zich. En Filippus die komt in Samaria terecht. En daar komt een opwekking. Daar is een enorme opwekking. Daar komen mensen tot geloof. Veel mensen komen tot geloof. Hij heeft daar heel veel werk aan. En daar komen heel veel mensen komen tot geloof. En op een gegeven moment komt dan die stem die zegt dan, en een engel des Heren zei, ga tegen de middag naar een verlaten weg van Jeruzalem. En het bijzondere is dat je ziet dat Filippus, die stelt geen vragen van, ja Heer, ik ben zo druk bezig nu, er zijn zoveel mensen die gedoopt moeten worden, veel mensen die ik onderwijs moet geven, er moet eigenlijk een kerk komen. Waarom moet ik nu naar een verlaten weg? Die vragen stelt hij niet. Er staat dat hij opstaat en gaat. Hij gaat naar die verlaten weg. Waarom kan hij dat zonder vragen doen? Dat wil ik je eigenlijk heel graag uitleggen. Filippus heeft namelijk geleerd om Gods stem te verstaan en gehoorzaam te zijn. En dat heeft maar één reden dat hij dat doet. En dat is namelijk, hij kent Jezus, hij kent de Heere God. Hij heeft een hartskennis met hem. Weet je, ik ben 41 jaar getrouwd dit jaar. En stel in mijn verkeringstijd dat Rietje, mijn vrouw, me zou bellen. En ze zou zeggen, Miel, kun je naar huis komen? Dan zou ik haar vragen, toen in die verkeringstijd, wat is er precies aan de hand? En dan zou ze me dat uitleggen. Aan de hand van datgene wat ze me vertelde, zou ik dan een besluit nemen of ik het werk waar ik mee bezig ben, of ik dan nog zou afmaken, of dat ik meteen in de auto zou stappen en naar huis zou gaan. Nu is het zo dat als zij belt, en ik ben op het werk of ik ben ergens mee bezig, en ze vraagt me, Miel, kun je naar huis komen? Leg ik meteen de telefoon neer, stap in de auto, ga naar huis. En vraag thuis, wat is er aan de hand? Hoe komt dat? We hebben 41 jaar hebben we lief en leed gedeeld. Rietje weet waar ik mee bezig ben. Ik weet waar zij mee bezig is. We kennen elkaars gedachten. We weten eigenlijk wat we van elkaar houden. En zij zou nooit naar me, ze weet ook waar ik dan mee bezig ben. En ze zal niet bellen als het niet nodig is. Ik ken haar. Dat is een hartskennis. Dat is een kennis van dat ik weet wie ze is. En wat ze denkt en hoe ze voelt. En als ze me belt en ze vraagt, kom naar huis, dan is het de telefoon neerleggen en gaan. En die kennis, die had Filippus ook. Die kennis van de Heere God, hij verstond eigenlijk wat er gebeurde. En er was een enorme ervaringskennis. En hij vertrok naar een eenzame plaats. En dan wordt er in één zin wordt er heel veel verteld over die man die hij dan gaat ontmoeten op die eenzame plaats. Dat is een land, daar staat dat hij komt uit Ethiopië. En dat land had toen een monarchie. Hij was in dienst van de koningin moeder, die dan Kandake genoemd wordt. En deze koningin moeder, die had in feite feitelijk de macht. En hij, die man die daar is, die Ethiopiër, dat is een van die machthebbers. Hij droeg de verantwoordelijkheid over de schatkist. Je kunt als het ware zeggen dat hij een minister van Financiën was. Maar er staat nog iets, en vaker komt dat woord terug in dat gedeelte wat we hebben gelezen. En er staat dat hij, zeg maar, een eunuch was. Een eunuch is iemand die ontmand was. Iemand die gecastreerd was. En dat werd vaker gedaan voor mensen die in een hoge dienst waren. Als er iemand over een harem moest waken, dan werd hij, zeg maar, ontmand. En ook als hij een hoge functie had, zoals deze man, die dus in de schatkist bewaarder was, die werd ontmand. Want dan was je zeker dat hij geen eigen dynastie, geen eigen clubje kon vormen om zeg maar, het gezag te ondermijnen. En deze man, die dus onvruchtbaar was, die geen eigen dynastie kon vormen, deze man was op weg gegaan naar Jeruzalem om God te aanbidden. Misschien wel om voor zichzelf offers te brengen. En toen hij in Jeruzalem aankwam en de tempel in wilde gaan, kwam hij eigenlijk tot de schrikbarende ontdekking dat hij die tempel niet verder kon als in het voorportaal. Omdat er in Deuteronomium 23 vers 1, laat die tekst maar zien, daar stond iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heere komen. Deze man, die had een hele reis van Ethiopië naar Jeruzalem gemaakt, en omdat hij ontmand was, kon hij niet verder dan het voorportaal. Hij was eigenlijk, hij had veel bereikt, hij had een hoge positie, maar zijn identiteit eigenlijk was hij kwijtgeraakt. En hij was zoekende naar God. En wat hem tegenhield waren regels, wetten en religie. De hele weg had hij gehoopt God te vinden en te ontmoeten. Of op zijn minst een ervaring met God te hebben. En dan sta je voor Gods huis en je mag er niet in. En hoe vaak heb ik me toen gevraagd, toen ik daarover nadenken was, is het niet zo dat afwijzing, regels en wetten, teleurstelling in mensen vaak de oorzaken zijn dat mensen Jezus niet vinden. Dat religie kent zijn grenzen, zijn regels, het mag wel en dat mag niet. En zo kwam deze kamerling ook daarmee in aanraking. Aan onverrichte zaken gaat hij naar huis. Geld speelt geen rol als je zo'n positie hebt. En hij koopt een rol, en dat is een boekrol, dat is een boek uit de Bijbel van Jesaja. Dat is een handgeschreven boekrol. Die waren zeer kostbaar en dan moest je tamelijk van goede huizen zijn en ook goed, veel geld hebben, wil je zo'n boekrol kopen. En hij kocht zo'n boekrol. En dan begint hij te lezen in Jesaja 53, en het bijzondere is dan dat Filippus, gehoorzaam aan God, komt in die eenzame plaats en hij hoort wat deze man aan het lezen is. Hij waarschijnlijk, of het is zo dat hij dat hardop leest. En wat hij leest is Jesaja 53, vers 7 tot en met 8. Ik heb dat nog eens geprojecteerd. Daar staat, hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonde van zijn volk werd hij geslagen. En ik kan me zo goed voorstellen dat deze man daarover nadenkt. Zeker als ze zei, hij werd verbannen uit het land der levenden. Hij was ook onvruchtbaar. Onvruchtbaar gemaakt, onvruchtbaar omdat hij deze hoge positie nam. En dan is het zo dat Filippus, die voegt zich daar. En dan staat er, begrijp je wat je leest? Ik vind het eerstens al heerlijk dat er iemand zo gehoorzaam is om uit zijn werk gerukt te worden en te denken dat hij met hele belangrijke dingen bezig is, maar dat hij Gods stem verstaat en dat hij zich voegt aan die wagen. Maar deze man, die dus een hele hoge positie heeft, die heeft ook de juiste houding. Hij heeft een nederige houding. Hij vraagt eigenlijk van, hoe zou ik dat kunnen als niemand me dat uitleg geeft? Is er iemand die dat uitleg geeft? En als je die vraag stelt, dan zal God iemand geven die u uitleg geeft. Ik vond het zo prachtig om hier te staan en te luisteren naar deze verschillende mensen die allemaal een verschillende weg hebben. De ene komt, wordt geboren in een christelijk gezin, drie daarvan, drie tieners, die thuis opgroeien met het woord. En daar ook eigenlijk de vraag moeten stellen op een leeftijd, Is er iemand die me dat uitlegt? En dan vind ik zo prachtig als je dan hoort van een getuigenis van thuis, van de zondagsschool, van de mensen in de kerk, dat ze iets horen van, er is iemand die me uitlegt en hij doet de mond open, Filippus, en hij heeft maar één boodschap en dat is Jezus. Ik vond het zo mooi om te horen van Bert en Sonja en ook van Wiel en Francine, dat ze gevraagd hebben van, wie kan me de weg wijzen? En Thea, wie kan me de weg wijzen? En dan komt er iemand en die doet de mond open en die vertelt over Jezus. En weet je, dat is zo, ik vind het zo schitterend dat die man die heeft die nederige houding en dat is zeg maar, die start die was bij mij net zo. Dat ik op een gegeven moment was ik zoekende en toen vroeg ik van wie kan me de weg wijzen, niet in deze bewoording, maar er was iets wat ik miste en dat zocht ik. Maar wie kan me de weg wijzen? Wie kan me uitleg geven? En toen ik de vraag stelde, was er iemand uit de drukte gekomen die zich als het ware bij me voegde bij de wagen, op de rit waar ik toen in was. Ik hoefde niet te stoppen, ik kon met mijn leven leven, maar hij kwam in mijn leven en legde mij het evangelie uit. En dan verkondigt Filippus hem één naam, Jezus. De eenvoud zelf. Hij verkondigt hem, Jezus, en hij heeft ook geen andere boodschap. Jezus, die voor onze zonde de straf op het kruis gedragen heeft, die op Golgotha dat betaald heeft, en u vindt dat allemaal in Jesaja. Jezus, die plaatsvervangend voor mij en voor de kamerling en voor de dopelingen gestorven is, Jezus die uit de dood is opgestaan, met die geweldige zekerheid, die in hem geloven dat ze ook uit de dood zullen opstaan. En het ligt dus voor de hand dat die kamerling vraagt, wat is er op tegen dat ik gedoopt word? Dat ligt gewoon voor de hand. Omdat Filippus heeft hem verteld dat Jezus voor hem gestorven is en dat hij zeg maar, dat zichtbaar kan maken door de doop. Hij legt hem uit dat de doop een afwassing van zonde is. En hij legt hem, Filippus legt de kamerling uit dat de doop als het ware een graf is waarin je wordt neergelegd. Dat zullen jullie zo straks ook zien, dat we de dopelingen zeg maar, met de rug naar achter leggen. Als het ware dat ze als doden worden afgelegd. En dat we hun, zeg maar, dat zij opstaan in Christus om met hem een nieuw leven te beginnen. Dat is dat schitterende beeld. Dus het is gewoon voor de hand liggend dat zo'n kamerling zegt, wat is er op tegen dat ik gedoopt word? En er staat in een andere vertaling, als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan is er niks op tegen. En deze mensen hebben op grond van hun belijdenis, worden ze gedoopt. Ze zeggen, Jezus is mijn Heer, Jezus wil ik volgen en op grond daarvan dopen we ze. Dan is het zo dat die kamerling die vervolgt zijn weg met blijdschap. Meestal stopt daar de preek. Maar ik ben 3 maanden geleden was ik met hetzelfde thema was ik in een gemeente en die vroegen me over dit thema te spreken. En toen ben ik dus wat meer gaan zoeken. En wat ik toen vond, dat was zo prachtig. Filippus die gaat weg. En die kamerling die gaat in zijn wagen. En dan gaat die Jesaja, dat is voor de hand liggend, verder lezen. En 3 hoofdstukken later spreekt God tot hem. 3 hoofdstukken later heeft God een ontmoeting met hem. Niet de kamerling met Filippus, maar daar heeft hij een intense ontmoeting met zijn schepper. Want wat staat er in Jesaja 56, 3 hoofdstukken verder? De vreemdeling die zich met de Heere heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heere zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunuch die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zoon en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En weet u, ik lees heel veel in de Bijbel, ik ben al 30 jaar ermee bezig. En dan vind je op een gegeven moment, 3 maanden geleden, zo'n kleinood. Weet je, het is zo, dat is dan voor mij zo'n zegen, dat ik dan zie, oh God, dat hij tegen deze man zegt, die ontmand is, die gecastreerd is. Dat hij tegen hem zegt, je bent niet afgezonderd, maar je hoort bij mijn volk. Hij komt net uit Jeruzalem. Hij staat voor die tempel. Hij mag dan niet binnen, omdat hij ontmand is. Dan heeft hij ontmoeting met Filippus. Dan komt hij, zeg maar, wordt hij gedoopt. En dan spreekt God tot hem en zegt, je bent niet afgezonderd, maar je hoort bij mijn volk. Je bent geen dorre boom, maar je zult vrucht dragen. Ik geef je een gedenkteken en een naam in mijn tempel. Ik geef je een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is, een naam die nooit wordt uitgewist. Ik breng je in mijn huis, je offers zijn welkom. En weet je, alles spreekt hieruit, ik heb dat samengevat, vreemdeling ontmande, jij die je identiteit verloren bent, die door mensen niet verder kunnen dan in het voorportaal van mijn huis. Ik heb je lief, ik breng je thuis in en door mijn Zoon Jezus Christus. En weet je, dan zijn er zo'n momenten dat ik stil word. Dat ik heel stil word. Jesaja wist niks van een ontmoeting tussen Filippus en een kamerling. De kamerling die wist helemaal niks toen hij die rol kocht in Jeruzalem van Jesaja. En daarin ging lezen en Jesaja 53 leest. En daarom die Jezus wordt uitgelegd, hij die keuze maakt. Hij in die wagen stapt, hij verder leest en God dan tegen hem zegt, ik heb je lief. Je bent mijn kind. Je bent van mij. Ik breng je in mijn huis. Ook al zeggen mensen, je komt niet verder als het voorportaal, dan zegt God, kom binnen. Kom binnen. Kom bij mij. Kom bij mij. En weet je, ik wil eigenlijk, ik heb echt een diep verlangen, zeg maar, voor deze dag. Dan weet ik dat veel gasten zijn. En dan weet ik dat de gemeente echt zich verheugt op een feest. En ik verheug me ook zo ontzettend op een feest. En dan wil ik u ook echt iets meegeven. Iedereen die luistert, die dit meemaakt, misschien voor de eerste keer. Dat je ziet dat je iets proeft van in die doop. Dat u niet koppig bent, of dat u eigenwijs bent, maar dat u de vraag stelt, wie zal mij de weg wijzen? Wie zal me de weg wijzen? En dat u buigt en zegt, Heere God, ik heb iets geproefd, ik ken u niet, ik weet niet wie u bent, ik weet ook niet wat die mensen geloven, ik weet überhaupt niet wat hier in Jesaja 53, wat dat eigenlijk te betekenen heeft. Dat u naar iemand toe gaat en zegt, wil je me de weg wijzen? Wil je me dat uitleggen? En voor diegenen die Jezus kennen, een enorme aansporing, mag God je onderbreken. Weet je, mag Hij je onderbreken als je met belangrijke dingen bezig bent. Dat Hij aan je deur mag kloppen en zegt, er is iemand op een eenzame plaats. Wil je nu onderbreken en daar naartoe gaan? En niet de vraag stellen, ja maar Heer, kijk eens, hier zijn 50 mensen die tot geloof komen. Je moet kerkje bouwen. Ik moet mensen onderwijs geven. Ik moet naar mijn werk gaan. Ik ben getrouwd, moet voor kinderen zorgen. Ik wil eten en slapen. Maar dat God zegt, mag ik je ergens naartoe sturen? Daar is iemand die de vraag gesteld heeft om hem de weg te wijzen. En dat je dan de mond opent, zoals Filippus. Hij opende zijn mond en verkondigde hem Jezus. Dat is de enige naam die we hebben. En dat je voor deze dag echt zo mag beseffen dat je naam nooit zal worden uitgewist. Dat je misschien geroepen hebt, ik ben een dorre boom. Maar dat je mag zien, ik word vruchtbaar. Ik word vruchtbaar in Christus. Ik ben thuis. Ik ben thuis. Ik weet dat God me lief heeft. Dat je zo deze dag mag, deze dag verder in mag gaan met deze boodschap. Ik ben gewild. Ik ben gewild. Hij heeft me op het oog. Ook al ben ik soms in een eenzame plaats. God ziet me. En als je de vraag stelt, dan zal hij ook antwoorden. Laten we zo even stil zijn. Dan zal ik je zo dadelijk verder vertellen hoe de dienst verder gaat. Maar laten we even die stilte zoeken. Misschien dat het muziekteam even naar voren komt. Dat we even die rust naar wat muziek luisteren. Dan zal ik bidden. Vader, we willen u zo bidden dat als we zo voor uw aangezicht staan, en ik zou u willen vragen om te gaan staan, dat we even gaan staan voor Gods aangezicht. Dat we zien in deze geschiedenis, Vader, dat u in mij persoonlijk, in ieder persoonlijk zoals we hier zo zitten of staan voor uw aangezicht, dat u ons wil ontmoeten. En ik wil u zo danken voor de ontmoeting die deze 8 mensen met u hebben gehad. Een hele persoonlijke ontmoeting. Dat het niet een religie is, maar dat ze echt in een relatie met uw zoon zijn gekomen. Zoals die kamerling die op weg was voor een gesloten deur. En toen die ontmoeting met u had. Dat hij geen dorre boom is, maar dat hij vruchtbaar mag zijn. Dat hij blij is. Dat hij gezegend is. Dat hij weet dat hij gewild is. O Vader, ik bid zo voor ieder die hier is. Dat we echt iets mogen proeven. Dat u uw hand uitstrekt. Om in die relatie met u te komen. Zegent u het verder verloop van deze samenkomst. Als we zo dadelijk zo in het water gaan. Dat u zichzelf verheerlijkt door dit prachtige beeld. Dat we met Christus gestorven zijn. En dat we worden opgewekt in nieuwheid des levens. Om met u te leven. Om met u verder de weg te gaan. Dit is ons gebed. In Jezus' naam. Amen.